De kerkenraad deelt u het volgende mee. Voor de komende ambtsdragersverkiezingen zijn aftredend voor ouderling de broeders T.J. Kraaienveld en T. van Staveren, voor diaken broeder L.C.P. de Bruin. Zij stellen zich herkiesbaar. De kerkenraad stelt de volgende tweetallen. Voor ouderling eerste tweetal broeder T.J. Kraaienveld en broeder C. Kranendonk van de Standaardmolen. Tweede tweetal, broeder T. van Staveren en broeder P.N. de Waal. Voor de jager broeder L.C.P. de Bruin en broeder J. Kraaienveld van de Kerkweg. Volgende week zondag wordt iedereen weer uitgenodigd om bij de diensten bij te wonen. In de ochtenddienst zal er voorbereiding gehouden worden om het heilig avondmaal dat over 14 dagen zal worden bediend. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 84 en daarvan het derde vers. Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 84. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 40, het zesde vers. Onthoud, o Heren, dan uw barmhartigheid mij nooit in knellend zielsgevaar, dat mij uw gunst en trouw bewaar, dat ik door ramp op ramp mij vind bestreen. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen uit Gods heilig woord, uit het evangelie. Naar de beschrijving van Johannes lezen wij uit het eerste hoofdstuk de versen 29 tot en met 43. Johannes 1, vers 29 tot en met 43. Dat is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 40, vers 6 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van welke ik gezegd heb: Na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: Op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon Gods is. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: Zie, het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: Wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, hetwelk is te zeggen overgezet zijnde: Meester, waar woont gij? En hij zeide tot hen: Komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uren. En Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van die twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: Wij hebben gevonden de Messias, hetwelk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, hetwelk overgezet wordt Petrus.
De tekst voor de prediking is uit het Matteüs-evangelie. Matteüs 16. We gaan weer verder lezen in het leven van de discipel Simon Petrus. Matteüs 16. En daarvan het 18e vers. Waar de belofte van de Heer Jezus uit Johannes 1, vers 43 vervuld wordt voor Petrus. Dat hij die nieuwe naam krijgt. Johannes 16, vers 18. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. Laten wij samen de Heere gaan bidden om de opening van zijn woord. En ook voorbeden doen voor zuster A. Kraaienveld Boy. Er is bij een bevolkingsonderzoek verontrusting ontstaan. Waarschijnlijk heeft ze borstkanker en dat zal door verdere onderzoeken in het Maastad ziekenhuis duidelijker worden. Zuster A. Visser Koustaal zal deze week in het Maastad ziekenhuis worden opgenomen om een nier te laten verwijderen. En te zijner tijd zal ze een donornier krijgen van haar man. Opnieuw bidden we voor zuster Van Wijk Smit en voor broeder A.P. van Koten die in Salem is opgenomen. En in de dankzegging denken wij aan zuster C. Kosten Kerkhoven, die van 97 jaar is geworden en in Hebben en Vloed in Oude Tongen verblijft. En zuster D. Vat Sluimers is 94 geworden en verblijft in Nebo. Zuster H. Bunk is 93 en zij verblijft in Nebo ook. Laten we de Heere samen zoeken in onze gebeden. Eeuwige en almachtige God, wij zoeken uw heilig aangezicht in onze gebeden, om uw grote naam dank te zeggen dat u ons op deze plaats hebt gebracht of thuis de dienst doet meebeleven. Deze plaats waar u uw woord laat horen, die door u de discipel Petrus de woorden van het eeuwige leven worden genoemd. Dat kan van mensenwoorden niet gezegd worden. Heel veel mensenwoorden betekenen niets. Maar zo is het niet met uw woord. Dat is en bevat eeuwig leven. En dat spreekt u tot ons mensen die midden in de dood liggen. Die door de dood worden omvangen. En die door de dood ieder uur worden gewenkt. En want Heere, dan past het ons dan zeker om tegen die achtergrond uw grote naam dank te zeggen. En goed van u te spreken, omdat u dat nog laat horen. U hebt nog een boodschap voor ons. In welke omstandigheid van het leven wij ook verkeren, waar wij geestelijk ook gelegerd zijn, er is altijd een woord voor ons bij en geeft dat we het ook mogen opmerken, dat we het mogen verstaan. U spreekt niet alleen tot de ouderen, maar ook tot de jongeren en tot de kinderen in de kerk. U spreekt niet alleen tot zieken, maar ook tot mensen die gezond van lijf en leden zijn. Tot mensen die in zorgen zitten, maar ook die veel zegening van u hebben ontvangen. En bij alle verschillen, heren, hebben wij toch hetzelfde nodig. Omdat wij in de grond van de zaak ook dezelfde mensen zijn. In zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. En dagelijks is het ook te merken aan ons dat wij zondaren zijn. En dat er daarom uit ons hart voortkomt al die zonden die Gij, Heere Jezus, beschrijft. De dieverijen, de kwade begeerlijkheden, de hoererijen enzovoorts. Het is echt een vuile bron van wanbedrijven. Daar zegt u geen woord te veel mee. En Heere, wij bidden u, wilt u ons daaraan ontdekken? Want dat hoort toch ook bij het woord van het eeuwige leven. Dat voordat er een huis gebouwd gaat worden, er eerst een fundament gelegd wordt. Dat we eerst zullen gaan graven. Zoals u, Heere, tegen de eeuwprofeet heeft gezegd, graaf maar dieper, mensenkind. En dan zult ge gruwelen aantreffen. En Heere, we bidden u, geef dat wij dat ook mogen ontdekken. Dat we niet op zoek gaan in onszelf naar vroomheden, naar gebeden, naar emoties. En daar onze reis naar de eeuwigheid op gronden. Maar dat we gaan ontdekken hoe groot onze zonden en ellende zijn. Opdat er zo ook oog mag komen voor dat ene fundament. Dat het houdt door de tijd naar de eeuwigheid. Dat we een grond hebben waar we op kunnen staan als we straks voor u de eeuwige en hemelse rechter zullen verschijnen. En dat is toch niets en niemand anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Met die roeping, Heere, hebt u uw dienaar naar deze gemeente gezonden. Om mensen tot Jezus te leiden. Om mensen op dat fundament te gronden en op niets en niemand anders. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid om, zoals u, Heere Jezus, dat ook gedaan hebt, in de omgang met mensen, in de omgang met de lammeren, met de schapen en met alle verschillen die er kunnen zijn, maar dat we toch niet anders begeren dan te bouwen op dat fundament, op die steenrots, op de Heere Jezus Christus. En dat uw kinderen daar dan ook het stempel, het zegel van mogen ontvangen, Heere. Nadat ze geloofd hebben, het zegel van de Heilige Geest. Dat die Geest mag getuigen met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat er niet alleen dat geloof beoefend mag worden, maar dat er ook de verzekerdheid mag volgen van het geloven. Heere, wij bidden u, wilt u ons dan leiden? Als we nog onbekeerd zijn, maak ons leeg van deze wereld. Doe ons beseffen hoe gevaarlijk we leven. dat de wereld voorbij gaat en al haar begeerlijkheid. Wil zoekende zielen leiden tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En geven dat ze ook niemand zullen zien dan Jezus alleen. En dat ze ook mogen komen tot die belijdenis die we vorige week hebben beluisterd. Gij zijt de Christus. Gij zijt de Zoon des levende Gods. En wil ook versterken, Heere, wat u gewrocht hebt. En geven dat er opnieuw lessen mogen worden geleerd op deze ochtend voor uw kinderen. Heere, zo bidden wij u of dat u heel de gemeente wilt bezoeken. De kinderen in de kerk of thuis. De jongeren die ook met zoveel dingen geconfronteerd worden. Nu zitten ze in de kerk of luisteren ze mee, hopelijk. Komt het leven dat soms zo jachtig is, dat zoveel van ze eist, wat op stilstand. Heere, laten ze dat mobieltje toch eens laten liggen dit uur en geef dat ze mogen luisteren. Naar die dingen waar hun ziel zo'n groot belang bij heeft. Dat ene nodige, dat alleen aan de voeten van u, Heere Jezus, kan worden ontvangen. We bidden u, Heere, voor de ouderen die in de kracht van het leven staan, die zoveel verantwoordelijkheden dragen, die door de zorgvuldigheden van het leven zo in beslag kunnen worden genomen. Heere, wilt u ze stilzetten op de jacht naar het einde en geven dat ze u, de eeuwige en de zalige God, mogen kennen. Heere, wees zo met ons in ontferming bewogen en leid ons door uw woord en geest. Ook te midden van alle moeite en zorgen, te midden van rouw en verdriet, te midden ook van ziekten. We hebben namen genoemd van zuster Kraaienveld-Booy, die heel verontrustende berichten heeft gekregen. Nadere onderzoeken volgen, wellicht is een operatie nodig. En als er nu de tijd nog is van onzekerheid, van het verwerken van deze moeilijke berichten, dan bidden we u of dat u haar en haar gezin krachten wilt geven, rust wilt schenken in uw beleid. Te weten dat er een God is die in zijn voorzienigheid niet alleen gezondheid, maar ook ziekte bestuurt. Op een voor ons onbegrijpelijke wijze, maar dat kan toch voor een mens wel eens wat rust geven. Mijn tijden zijn in uw hand. En laat zij dan haar geest in uw hand de Heer, van de Heer mogen bevelen. En schenk haar en haar man kracht en rust, ook bij de onderzoeken die nog volgen. We bidden u ook voor zuster Visser Kouwstaal, die dan, naar het zich nu laat aanzien, deze week zal geopereerd worden. Dat moest al een keer worden uitgesteld. Maar Heere, geef dat het nu wel plaats mag vinden. En dat zij doorheen mag komen, want het zal toch ook een ingrijpende operatie zijn. En dat ze ook te zijner tijd de nier getransplanteerd krijgt die ze nodig heeft om in redelijke gezondheid nog verder te kunnen mogen leven. Laat ook dat haar ervaring mogen zijn, Heere, dat u ook dat wil zegenen. En dat u er nog geestelijk ook lessen uit wilt geven. We bidden u over zuster Van Wijk, die steeds zwakker blijkt, die steeds zwakker wordt en zich ook moet voorbereiden op het afscheid. Heere, ze mag nog helder zijn. Wilt u geven dat dat ook zo mag blijven en geven dat ze naast het spreken met haar man en kinderen toch ook met u mag spreken. En haar nood en haar moeite ook aan u de Heere mag voorleggen. U die toch nabij bent, de ziel die tot u zucht en die troost het hart dat schrijend tot u vlucht. We bidden u ook voor zuster, voor broeder Van Koten die in Salem is opgenomen. U kent ook zijn weg en van zijn vrouw en wilt u hen gedenken. Even dat ze ook spoedig weer samen mogen zijn, wilt u het verblijf daar ook zegenen voor zijn geest, maar ook bovenal voor zijn ziel. We danken u, Heere, voor een aantal zusters die op hoge leeftijd zijn gekomen. Zuster Kosten, zuster Vat en zuster Bunk. Wilt u ze nabij zijn, Heere, in de avond van het leven en hen ook in dit nieuwe levensjaar alles schenken wat nodig is. En dat ze maar niet al te veel zullen uitzien naar een volgende verjaardag, maar dat ze mogen leren uitzien met dat blijde vooruitzicht waar de psalm van spreekt. dat niet zo vasthoudt aan dit leven, want ze weten het, naar menselijke berekeningen is het einde dichtbij en kan hun laatste levensjaar ingegaan zijn. Maar dat ze daar dan ook voorbereid op mogen zijn en dat ze dat ook met blijdschap zullen mogen zien en geef, Heere, dat ze dat mogen beleven. Schenk zo in de avond van het leven dat vriendelijk licht van uw goddelijk aangezicht, dat vrolijkheid en licht verspreidt. Heere, zo zien wij op u in alle omstandigheden, met heel de gemeente, van groot tot klein, van oud tot jong, ziek en gezond, in zorg en in zegen. We bidden u in het bijzonder, Heer, ook voor de kleine kinderen die nog niet naar de kerk kunnen, voor het ongeboren leven dat nog verwacht wordt. Breid uw vleugelen over ons nageslacht uit, Heere, en wilt u geven dat de vrezen van uw naam er mag zijn en blijven, zoals uw woord dat zegt, zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind worden voortgeplant en ze zullen in hem gezegend worden. Hoor ons uit genade alleen, terwijl we u bidden om vergeving van al onze zonden die ons altijd aankleven en om de binding van de Satan die ook altijd probeert om de loop van uw woord in de weg te staan. Doe dat uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 118 en daarvan het 6e en 7e vers. Psalm 118 vers 6. Zij hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornenvuur vergaan. En het 7e, de Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. 6 en 7 van Psalm 118. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 138, wat we straks na het amen van de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Een poosje geleden was de hoefslag hier in Barendrecht helemaal opgebroken en toen reed er heel veel bouwverkeer over de schaatsbaan en kon je daar een bordje zien hangen bij de huizen, een waarschuwing voor het bouwverkeer, waarop stond: voorzichtig rijden, want de huizen zijn niet geheid. Er lag geen fundament onder, geen heipalen. En als dan zo'n zware vrachtwagen daar over die weg heen dendert, dan krijg je natuurlijk scheuren in de huizen, die raken beschadigd. Dat heb je als een huis geen fundament heeft. En daarom is het ook nodig dat er wel een fundament ligt onder een huis. Opdat het bestand zal zijn tegen allerlei aanvallen die er op worden gedaan. Dat geldt ook zeker voor ons geestelijke huis. Zoals dat in de Bijbel ook wel als een illustratie wordt gebruikt. Dat wij een geestelijk huis bouwen. En we kennen dan het verschil van die bouwer die op zand bouwt en de bouwer die op de steenrots bouwt. En daarom moet er eerst in ons leven gegraven worden. En moet er een fundament worden gelegd. En daarop moet gebouwd worden. Daarop moet onze hoop gegrond zijn. En gemeente, wat moet ik nou doen in de prediking? Moet ik mij houden aan het bordje wat daar ook op de schaatsbaan te zien was? Doe maar heel voorzichtig, want ze hebben geen fundament. En u op zandgronden naar de eeuwigheid sturen? Of zal ik met de wijsheid die de schrift dan mij aanreikt, toch gaan graven en u zoeken te leiden naar het fundament, naar de grond die het houdt als u straks voor uw rechter staat? Laten wij gaan luisteren, gemeente, naar het onderwijs van de Heer Jezus, ook aan het adres, niet alleen van Petrus, maar van de gehele kerk. Wat dan dat fundament is. Petrus en zijn Petra, zo heb ik boven de prediking gezet. Petrus, dat is zijn naam, de rotsman, maar hij had een belijdenis, die door de Heer Jezus de Petra genoemd wordt. Het rotswoord, wat hij spreekt: gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. Dat is de Petra. En daarop bouwt de Heer Jezus zijn gemeente. Daarop, gemeente, moet ook ons levenshuis gebouwd zijn. Petrus en zijn Petra. We letten allereerst op het belang van die Petra. Waarom de Heer Jezus dat nu zo stellig zegt: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En ten tweede ook op de vastheid van die Petra, want hij zegt erbij: en de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat is de vastheid van dit fundament. Petrus en zijn Petra, het belang van die Petra en de vastheid van die Petra. Vorige week hebben wij geluisterd naar die geloofsbelijdenis van Simon Petrus. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. En hoe de Heer Jezus hem en ook de andere discipelen daartoe gebracht heeft. De Heer Jezus stelde de vraag aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En daar konden die discipelen een antwoord op geven. De een die zei, nou, sommigen denken dat u Elia bent. En anderen Johannes de Doper. En een derde Jeremia of een van de andere profeten. En toen stelde de Heer Jezus die hele persoonlijke, die ontdekkende vraag. Maar gij, zeggen jullie het eens? Wie ben ik nou voor jullie? Jullie die mijn onderwijs nu hebben ontvangen, die mijn woorden gehoord hebben, die mijn werken gezien hebben. Wat is nu de vrucht van jullie omgang met mij? Wie zegt gij dat ik ben? En gemeente, die vraag die zagen wij ook naar onszelf toekomen. Wie zegt u dat ik ben? Wie ben ik voor jou, nu je al zo lang in de kerk zit? Nu je gehoord hebt van de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. Nu we gehoord hebben van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn opstanding, zijn hemelvaart. Van zijn woorden, van zijn werken. Wat is daar nou de vrucht van? Wat heeft het nou opgeleverd dat u, dat jij misschien al jaren in de kerk zit? Wie zegt u, wie zegt gij dat ik ben? Kun je dat nou Petrus nazeggen? Gij zijt de Christus. Gij zijt de Zoon van de levende God. Petrus meende dat met zijn hele hart. Of hij het nou precies verstond wat hij zei, dat is natuurlijk weer iets anders. Maar hij meende het wel. En het is daarom ook dat de Heer Jezus die reactie gaf op de woorden, op die belijdenis van Simon Petrus. Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Het was niet het resultaat van een rekensom van Petrus. Nou, als dit en dat, en als die het zegt en als ik dat dan zie, dan moet hij het wel zijn. Dus een verstandelijke conclusie, een redenering, alles op een rijtje, hij moet het wel zijn. Simon Petrus heeft het niet van zichzelf geleerd, niet van zijn vlees, niet van zijn bloed, niet ook van anderen, niet van zijn ouders, niet van wie dan ook. Vlees en bloed kunnen ons dat niet leren, want het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God, zo zegt de Bijbel. Het is ons zelfs een dwaasheid. We verstaan niet de dingen die des geestes God zijn. En daarom moet een ander dat openbaren, namelijk, zo zegt de Heer Jezus, mijn Vader die in de hemelen is. Door zijn Heilige Geest heeft hij het, Simon Petrus, geleerd dat Jezus is de Christus, dat hij de Zoon van God is. Nou, en als de Heer Jezus dat hoort, als hij deze geloofsbelijdenis uit de mond van zijn discipel hoort, dan geeft hij hem die naam. Ik zeg u dat gij zijt Petrus. In vers 18. Dat was al aangekondigd. We hebben het gelezen uit Johannes 1, waar Petrus voor de eerste keer tot de Heer Jezus geleid werd. U herinnert zich wellicht de intrededienst, de tekst waarmee ik in uw midden intrede deed. Andreas, de broeder van Simon Petrus, die had zijn broer gehaald en die had hem verteld, wij hebben gevonden de Messias en hij leidde hem tot Jezus. Simon Petrus werd toen voor de eerste keer tot Jezus geleid. En dan ziet de Heere hem aan. Jezus hem aanziende, vers 43 uit Johannes 1, zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Cephas of Kefa, dat is een Aramese naam, een dialect van het oude Hebreeuws, en dat wil precies hetzelfde zeggen als de Griekse vorm Petrus. Dat zoveel betekent als rotsman. En hier was het nog een belofte in Johannes 1. Gij zult genaamd worden. Hier sprak de Heer Jezus nog in de toekomende tijd. Maar in Matteüs 16 krijgt hij die naam. Ik zeg u ook, gij zijt Petrus. En waarom zegt de Heer Jezus dat nu? Nou, er is in die tussentijd nogal het een en ander gebeurd in het leven van Simon. En na die eerste keer dus dat Andreas zijn broer Simon tot Jezus geleid heeft, en dat Simon zoveel overtuiging in zijn hart heeft gekregen aangaande de Heer Jezus, dat hij bij hem is gebleven, hij kreeg betrekking op de Heer Jezus. Hij heeft in zijn hart gevoeld, bij hem moet ik zijn en bij hem wil ik blijven, ik wil meer onderwijs van hem ontvangen. Hij is een discipel geworden. Maar Simon moest natuurlijk heel veel leren. En hij heeft ook het een en ander geleerd in die tussenliggende tijd tussen Johannes 1 en tussen Matteüs 16. En wat heeft hij geleerd? Nou, onder andere dat hij zondaar is. Zo hebben we het gehoord toch? Een aantal weken geleden dat Simon Petrus na die wonderbare visvangst aan de knieën van de Heer Jezus viel en dat hij zei, Heere, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Hij beleed daar zijn rechteloosheid. Ik heb geen recht erop dat u in mij blijft. Want ik ben een zondig mens. Maar in die wat vreemde woorden school toch het gebed, Heere, ik heb u nodig en ik kan niet zonder u. Simon moest hier leren en hij had het geleerd wat de catechismus het eerste stuk noemt. Hoe groot zijn zonden en ellende zijn. Al moeten we er direct bij zeggen, hij wist er ook hier nog maar zo weinig van. Hij begon het net een beetje te leren. Hij kon het hier zich bijvoorbeeld nog niet eens voorstellen dat hij er ooit toe zou kunnen komen. Dat hij met vloeken en met eedzweringen zou zeggen van de Heer Jezus, en ik ken die mens niet. Zoveel zelfkennis had hij nog niet. Hij kon het wel van anderen geloven, al zullen ze het ook allemaal beweren, maar ik nooit. Dus ook hier, al zegt hij en al meende hij het, ik ben een zondig mens, het bleef toch nog beperkt. Hij moest nog verder geleid worden. Daar zit altijd progressie, daar zit voortgang in. Daar is geen stilstand in de ellendekennis. En gemeente, daarom moet het ook gepredikt worden. Daarom moet het telkens weer gepredikt worden. Moet er gegraven worden in ons leven. Moet het telkens weer benoemd worden. Moet het telkens weer worden uitgediept. En een wedergeboren mens zoals Simon Petrus zal het niet snel te zwaar worden. Dat wat de Heer Jezus zegt, uit het hart des mensen komen voort. Boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, hoererijen enzovoorts, enzovoorts. Die nadere, die diepe ontdekking, die is nodig. En die zelfkennisgemeente, die verkrijgen we helaas niet alleen door de prediking van het woord, omdat het daar staat en omdat de Heer Jezus het zegt. Maar het gaat helaas ook door struikelen en door vallen heen. Wij struikelen dagelijks in velen. Dat het uit je mond blijkt dat je een zondig mens bent. En uit je ogen en uit je handen. Uit je doen en uit je nalaten. Dat je soms pijnlijk een val maakt, waardoor je gaat leren, ik ben een zondig mens. Iets wat je je vroeger niet had kunnen voorstellen toen je nog in de eerste liefde liep. En je hebt misschien wel gezegd, en Heere, nu zal ik nooit meer zondigen. En toch weer gedaan, dat kwaad was in Gods oog. Begint u het te leren, gemeente. Het is maar een beginnetje. Maar begint u het te leren. Wat Petrus geleerd heeft. Ik ben een zondig mens. Maar behalve zelfkennis, behalve dat hij moest leren, ik ben een zondig mens, moest Simon natuurlijk nog meer leren. Hij moest ook leren wie de Heer Jezus is. En ook daar had hij al iets van geleerd. Hij had het gezien bij Johannes de Doper. Hij had hem gehoord en hij had hem zien aanwijzen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En hij was door Andreas tot Jezus geleid. En hij had betrekking op de Heer Jezus gekregen. En hij was hem gevolgd. En hij heeft het geleerd. Dat hij de woorden van het eeuwige leven heeft. En ook toen een belijdenis die we ook hebben beluisterd. En die de Heer Jezus uitgelokt heeft door tegen hem en tegen de andere discipelen te zeggen: wilt gij lieden ook niet weggaan? Toen hij al die duizenden mensen weg zag gaan naar de prediking over de brood des levens. Toen zeiden de mensen: deze reden is hard. Wie kan die zelf horen? En ze zijn weggegaan. En toen zei de Heer Jezus het ook tegen Simon: ga jij ook maar weg dan. En toen zei Simon: maar dat kan ik niet. Tot wie moet ik heen gaan? Wie zal mij onderwijzen? Wie zal mij helpen? Wie zal mij redden? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En hij heeft het toen geleerd en hij heeft het geweten. Dat alleen de Heer Jezus hem die woorden van het eeuwige leven kan schenken. Maar hier is hij weer een stap verder. Hier mag hij met een bepaalde zekerheid zeggen op die vraag: wie zegt gij nou dat ik ben? Gij zijt de Christus. Gij zijt de Zoon van de levende God. En als de Heer Jezus dit hoort, als hij deze belijdenis uit de mond van zijn discipel hoort, dan weet hij: dit is het werk van mijn Vader. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is, die door de Heilige Geest deze dingen heeft voorgezegd aan Simon Petrus. En Simon die zegt het na wat hij van God heeft gehoord: gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. En dan krijgt Simon dus deze naam. Wat eerst in de belofte aan hem was gezegd in Johannes 1. Gij zult genaamd worden Cephas of Kefas. En hier: gij zijt Petrus. Dan spreekt er Jezus hem zalig. Zalig zijt gij Simon Barjona. En hij geeft hem deze naam. En wat doet de Heer Jezus dan? Nou, dan zet de Heer Jezus het stempel op het geloof van Simon. Het zegel van de Heilige Geest. Nu wordt Petrus ook een stukje verzekerd van niet alleen het geloof, maar ook van het geloven. Nu hij het geloof in de beoefening mag hebben, nu hij mag spreken vanuit de volheid van zijn gemoed, nogmaals beperkt, want hij moet nog veel leren. Maar hier zet de Heer Jezus er een stempel op. Het zegel van waarachtigheid: dit is het werk van de Heilige Geest. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Dit is het werk van de Heilige Geest. Dit is het werk van de drie-enige God. Apostel Paulus die spreekt daar ook over. En ik zal daar niet heel diep op ingaan, gemeente, want het gaat daar eigenlijk niet over in deze tekst, maar in Efeze 2, daar zegt Paulus het ook over het geloof en over het geloven. In Efeze 1... dat de Heilige Geest, in vers 13 is dat, in welke ook gij, nadat ge het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dan zet de Heer Jezus dus het stempel op die belijdenis van Simon. Hij had al meer dingen beleden. Hij was geen ongelovige. Maar hier komt er een stukje vastheid. Hier komt er een stuk verzekerdheid in mee. De Heer Jezus geeft zijn getuigenis aan. Dit is niet van vlees en bloed. Dit is van de Heilige Geest. Dit is van mijn Vader die in de hemelen is. Het kenmerk van waarachtigheid. Waar ieder kind van God naar dient te staan. Dat we niet alleen maar bij de melk leven. En niet alleen maar bij een bepaalde belijdenis. Tot wie zou ik heen gaan? Grote belijdenis natuurlijk zeker. Maar dat we verder geleid mogen worden. Om dit te zeggen, gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. En dat de Geest met onze geest gaat getuigen dat we kinderen God zijn. En er is natuurlijk een fundament voor nodig. En nogmaals, ik zou nog veel meer over die verzegeling met de Geest kunnen zeggen, gemeente, maar deze woorden, deze tekstverbanden, die willen mij eerder naar een ander belangrijk deel wijzen. En dat gaat nog steeds om het fundament. Het gaat om het bouwen van de Heere, van zijn gemeente. Waarop bouwt hij? Nou, dat wordt hier ook gezegd. Het fundament van de zaligheid van Simon Petrus. Hij zegt, zalig zijt gij Simon Barjona. Maar waarom is Simon zalig? Wat is de grond onder de zaligheid van Simon? Dat hij de rotsman is, dat hij nu Petrus is. Is dat zijn fundament? Wie hij is en wat hij kan doen en wat hij betekent? Nee, dat is het niet. En dat bedoelt de Heer Jezus ook niet. Hij geeft hem wel die naam, maar Petrus is geen rots. Die naam die krijgt hij naar aanleiding van zijn belijdenis. De Petra. Het rotswoord. Hij zelf is geen rots. Hij zelf is het fundament niet. Dat ligt niet in Petrus. Want niemand heeft het fundament in zichzelf. Niemand mag een grond leggen in zichzelf. Die grond ligt buiten hem. En dat heeft Simon Petrus zeker ook geweten. Hij heeft zichzelf nooit een rots genoemd. Weet u hoe hij zichzelf noemt? Dat zegt hij in zijn eerste brief. In 1 Petrus 2. In het vijfde vers. Dan noemt hij zich geen rots, maar dan noemt hij zich een steen. Gebouwd op de rots. Hij is een steen van dat huis. Gebouwd op de rots op de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij in het vijfde vers, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Door Jezus Christus. Dus geen rots, maar een steen. En hij is zelf niet het fundament. Maar hij is wel gebouwd op het fundament. In de kerkgemeente is niemand, geen mens althans, een fundament. Geen mens is een rots. Geen mens krijgt het primaat. Geen mens wordt door de Heer Jezus tot paus gemaakt. Petrus was niet de eerste paus, zoals de Romeinen denken. Er ligt geen fundament in het pausdom. Christus is de rots. En de Heer Jezus die zegt dus niet op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen, maar op deze Petra. En u ziet dat er in de vertaling dus een ander woord wordt gebruikt. Want het gaat niet om de persoon van Petrus, maar het gaat om zijn belijdenis, om zijn woorden die hij spreekt. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. Die belijdenis, Dat is de grondslag. En dit is eigenlijk een samenvatting, een beknopte samenvatting van wie de Heer Jezus Christus is. Het gaat hier om de grondslag van de kerk. Om de leer aangaande de Christus. De belijdenis ook van de Heer Jezus Christus. De hartelijke, de oprechte belijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus heeft hier al zoveel in hem gezien. Hij is de Christus. Vorige week hebben wij daar ook bij stilgestaan natuurlijk. Ik ga dat niet herhalen. Hij is de profeet. Hij is de priester. Hij is de koning, gezalfd van God. Om dat grote werk van de zaligheid te beginnen en te voleindigen. Hij is de Zoon van de levende God. De Almachtige. De Alziende. De Alomtegenwoordige. De Getrouwe. De Genadige. En dat zit allemaal in die woorden van Petrus, in die belijdenis van Kefas zit dat besloten. De persoon van Christus, het werk van Christus, zijn vernedering, zijn verhoging, zijn naturen, God en mens, zijn staten, zijn ambten, alles zit daarin. Daar staat de kerk op. Dat is het fundament. En als de kerk daar niet op staat, dan valt de kerk. Als er een andere Christus wordt verkondigd, als er een andere betekenis wordt gegeven aan zijn werk, als er een andere duiding wordt gegeven aan zijn offer, aan zijn zegen, aan zijn persoon, dan kan de kerk niet bestaan, maar dan valt hij. Want er is geen fundament. Dat geldt voor de kerk in het groot. Het geldt ook voor de kerk in het klein. Dat geldt ook voor de enkeling in de kerk. Er is maar één fundament. Er is maar één grond. En dat is Christus, de Zoon van de levende God. De kerk moet een fundament hebben. En gemeente, hoe is het daar nu mee? We die persoonlijke vraag naar onszelf toe laten komen. Hoe staat het met ons fundament? Hebben wij een fundament? Ligt er een grond in ons leven? Staat u ergens op? Waar is je hoop op gegrond? Waar bouwt u uw levenshuis op? Toch niet op zandgrond, hoop ik. U bouwt uzelf toch niet op wie dat u bent en wat dat u kunt. In de wereld wordt dat natuurlijk gedaan als ik nou maar een beetje goed leef en een beetje goed ben voor andere mensen. Nou, dan hoef ik mij geen erge zorgen over te maken. In de kerk gebeurt het ook. Ook onder ons, op een iets andere manier. Maar wij zijn zo geneigd om te bouwen op zand, op iets in onszelf, op wat wij voelen bijvoorbeeld. Een grond leggen in onze emotie, een grond leggen in ons gevoel. We zijn allemaal gevoelige mensen. We hebben allemaal wel eens een emotie. En zo kan het gebeuren, gemeente, dat er een bepaalde psalmregel ons voor de aandacht komt. En dat je daarmee bezig bent. En je kunt het teruglezen in je dagboekje of de dominee die zegt het een keer. En gemeente, dat slaakt niet weg. Geen zins. Het kan van de Heere zijn. Maar dat kan onze grond toch niet zijn. Dat gevoelig bezig zijn met een psalmregel. En nogmaals, ik sla dat niet weg. Maar zo kunnen we toch niet naar de eeuwigheid reizen. Voorkomende waarheden, zoals de mensen dat vroeger noemden. Die je voor je gedachten komen. Die kunnen bemoedigend zijn. Dat kunnen toeknikjes zijn van de Heer. Maar het is de grond niet, het is het fundament niet. Niet omdat ik een tekst in mijn hoofd of in mijn hart heb en omdat de dominee het een keer zegt. Of omdat ik het uit de mond van die of die hoor of omdat ik het in mijn dagboek lees. En daar dan een grond voor maken. Ik zeg niet dat het niks is. Maar het is het fundament niet. Waar hoopt u op? Wat is je grond? Wat is je fundament? Waar sta je nou op? Want u gaat sterven. U gaat naar de ontmoeting met de hemelse rechter. En waar hoop je dan op? Waar is je levenshuis dan op gebouwd? Dat kan alleen maar deze grond zijn, gemeente. Christus, de Zoon van de levende God. Een huis moet gebouwd worden. Er moet eerst gegraven worden. Er moet geheid worden. Er moet een fundament gelegd worden. Een fundament dat de tijd kan verduren, maar dat ook de eeuwigheid kan verduren. En doe nou niet als die bouwer, die door de Heer Jezus de dwaze bouwer wordt genoemd, en die met een prachtig zonnetje en met een heerlijk weertje een huisje ging bouwen en die dacht, nou, dat kan heus wel op dit zandgrond. En die was natuurlijk heel snel klaar. En hij genoot ervan van het prachtige huis. En hij genoot ervan hoe snel dat het klaar was. Totdat er een storm opstak. En jongens en meisjes, toen kwam er ineens een scheur in dat huis. En na verloop van tijd ging het huis een beetje scheef staan. En toen kwamen de slagregens. En toen viel dat huis, dat stortte in elkaar. En de Heer Jezus zegt, en zijn val was groot. En de man die erin was, die verpletterde. Terwijl zijn buurman, die ook een huis had gebouwd, eerst was gaan graven. En terwijl die ander al lang en breed in het zonnetje zat te genieten van zijn huis, en een beetje meewarig keek naar zijn buurman en misschien wel gezegd heeft, joh, wat top jij toch, was die ander aan het graven. En nog dieper aan het graven. Totdat hij bij de rots kwam. En daar ging hij op bouwen. Daar legde hij de stenen op. En ook hij werd getroffen door de stormwind en door de slagregen. Maar omdat zijn huis gebouwd was op de rots, bleef het staan. En was hij veilig. En gemeente, dat is een waarschuwing van de Heer Jezus. Ook naar ons toe, om ons geestelijke huis niet te bouwen op zandgrond. Niet op ons gevoel, niet op onze emotie, niet op onze werken, niet op iets in ons. Er moet in ons geestelijke leven op reis naar de eeuwigheid een fundament liggen. Een grondslag. Wij moeten in ons leven leren graven. Zoals de Heer dat zegt tegen de profeet Ezechiël, graaf maar dieper, mensenkind. En gezult, ja, wat aantreffen, waar ben je naar op zoek? Naar gevoeligheden? Naar gebeden? Naar vroomheden? Naar kwaliteiten in jezelf? En we proberen een huis op te bouwen met wat wij kunnen en wat wij voelen. Met de dingen die in ons gevoeld worden. En gemeente, nou gaat het natuurlijk niet buiten het gevoel om. Het geloof is een bevindelijk geloof. Het is een ervaringsgeloof, dat zeker. Laten we maar oppassen voor een koude, kille godsdienst die heel objectief, heel voorwerpelijk blijft. Maar ook bij een bevindelijke, bij een subjectieve godsdienstgemeente ligt de grond niet in dat gevoel, maar die ligt buiten ons. En als je nou wil graven in jezelf, zegt de Heer, doe dat maar, ga maar op zoek in jezelf. We hopen binnenkort weer avondmaal te vieren. Nou, ik ben altijd geneigd, gemeente, ik zeg het maar eerlijk, om te kijken of dat er nog ergens een gebedje is. En of dat ik ergens nog een traan kan vinden. En of dat ik ergens nog een aangenaam ogenblik kan vinden. Of een moment dat ik eens echt met heilbegeerte een boek mocht lezen. Kom ook niet dagelijks voor. En als ik nou maar genoeg van die dingen heb, dan heb ik vrijmoedigheid. Maar het is zo rooms als wat. Die grondgemeente ligt niet in wat ik ben en wat ik kan en wat ik voel. Al gaat het er, nogmaals gemeente, voor alle duidelijkheid, niet buitenom. Maar de grond ligt buiten mij. Graaf maar dieper, mensenkind, en ge zult gruwelen aantreffen. Dat is wat God zegt. Als je dan gaat graven, als je dan over jezelf gaat nadenken, bedenk dan je zonde en vervloeking. Dat doet je walgen van jezelf. Dat geeft een mishagen aan jezelf. Dat maakt dat je verootmoedigd bent voor God. Niet met de handen vol aankomen dragen, maar met lege, met vuile handen. Graaf maar dieper, je zult gruwelen aantreffen en nog meer gruwelen. Omdat je zo gaat leren, gemeente, wat die bekende Engelse predikant-dichter Augustus Toplady heeft gedicht. Die mooie Engelse hymne, Rock of Ages, rots der eeuwen, of zoals het bij ons bekend is, vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij nou steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw, in uw schaduw. Waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Want Jezus, niet mijn eigen kracht. En niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. En niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Die kunnen niet redden, maar gij alleen. Zie, ik breng voor mijn behoud tot u geen mirre, wierook of goud. Moede kom ik, arm en naakt. Tot een God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt. En die de zondaar leven doet. Dat is het fundament. Dat is de grondslag. Dat is de Petra. En dan kan de Heer Jezus dus ook zeggen wat hij tegen Petrus zegt. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Als je op deze grondslag staat, als je dit fundament kent, dan zullen de poorten van de hel je nooit, nooit overweldigen. Dat zullen ze wel gaan proberen. Die poorten der hel die gaan open. En dan komt de boze met het geweld des doods. En hij gaat aanvallen op dat geestelijke huis. En dan kraakt het. Jongens en meisjes, net zoals je de kerk nu hoort kraken, zo kan het kraken in het leven van een kind van God. En dan kreunt het van binnen. Als de poorten van de hel opengaan. Als hij geweld en list gaan bestrijden. Als hij komt met zijn vervolgingen. Als hij mensen uit de huizen sleept zoals het in bepaalde landen gebeurt en gebeurd is. Als mensen met hun bloed gaan betalen voor de belijdenis dat Christus de Zoon van de levende God is. Dan maakt de boze zich breed. Dan is hij de moordenaar, de mensenmoordenaar van de beginnen, de briesende leeuw die zoekt wie hij zou mogen verslinden. Hij komt met zijn verzoekingen. Met zijn verleidingen. Met de wereld die trekt en die zuigt. Met de zonde aan te wakkeren. En hij bestrijdt je. Hij valt aan. En als je dan geen grond hebt, waar blijf je dan? Dan blijf je nergens. Dan kom je om. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte, de sterkte van de boze, die is groot. En dus zijn we elk ogenblik in nood. Er komt nog vlees en wereld bij. Gemeente, vergis u niet in die stormwinden, in die plasregens. Vergis u niet in het geweld en de macht van de hel die opengaat. Maar wie op dit fundament gebouwd is, gemeente, die komt niet om. Dat huis dat blijft staan. De poorten der hel zullen mijn gemeente nooit overweldigen. Petrus zal niet vallen. Omdat hij Petrus is? Ach nee. Hij krijgt die naam de rotsman. Maar hij is geen rots. En hij is niet zo sterk. Straks, een ogenblik na deze woorden, dan zal de Heer Jezus hem zeggen: Satanas, ga weg achter mij. Gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die des mensen zijn. En straks dan staat hij daar in de hof van Caiaphas. En dan doet hij er een eed op. Tegen dat dienstmeisje. Ik bezweer het bij de levende God en ik ken die mens niet. Maar dan kijkt de Heer Jezus om. En hij ziet Petrus aan. En Petrus leest in die woorden: Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En daarom valt hij niet. En daarom worden de poorten van de hel niet over hem uitgestort, overweldigen hem niet. En David, hij had ook zo'n prachtige naam. De liefelijke in de psalmen. Ja, ja. Totdat hij Bathsheba zag. Toen was er niet zoveel lieflijks meer aan David. Toen werd hij een overspeler. Toen werd hij een moordenaar. En Abraham, de vader der gelovigen. Maar uit angst voor de farao dwingt hij Sara om te liegen. Zeg maar dat je mijn vrouw bent. En hij levert haar gewoon aan die man uit. En Noach, van hem werd gezegd: deze zal ons troosten. Maar ziet u hem liggen daar in die tent? Helemaal dronken, laveloos. En toch komen ze niet om. Waarom? Omdat God nooit laat varen de werken van zijn handen. Omdat Christus hier zegt: en de poorten der hel zullen mijn gemeente nooit overweldigen. Want ze staan vast in hem. Ze zijn in hem geborgen. In zijn offer. In zijn voorbeden. Ze liggen vast in de trouw van de drie enige God. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als er ooit wat van Petrus en van David en van al die anderen, van heel Gods kerk iets terecht komt, gemeente, dan is dat dankzij hem en ondanks hun. Ondanks hun. Niet dankzij Petrus, niet dankzij David, niet dankzij u, niet dankzij jou. Omdat jij zo bent. Omdat jij dat voelt. Maar omdat Hij zo is. Ondanks mijn overblijvende zonden en zwakheden. Ondanks mijn onvolkomen geloof. Ondanks mijn gebrekkige ijver. Ondanks dat het nooit iets wordt met mij. Zal er ooit iets van mij terechtkomen, gemeente, dan ligt dat niet aan mij, dan ligt dat aan Hem. En Sion kan wel klagen. Door eigen schuld. De Heere heeft mij vergeten. En de Heere heeft mij verlaten. En ik heb het er zelf naar gemaakt. Maar hoor dan wat deze God zegt. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. En zich niet ontfermen over de vrucht haars buiks. Ofschoon deze vergaten. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Kijk maar, zegt hij, in mijn doorboorde handen. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Amen. Danken en bidden. Heere, zou u zelf de prediking willen achtervolgen door uw geest en het willen toepassen aan de harten van ouderen en van jongeren, ons willen overtuigen van de waarheid van deze dingen, want uw woord is de waarheid en in uw woord ligt het fundament voor een arme zondaar om straks zonder verschrikken voor u te kunnen verschijnen. Gebouwd op dat fundament van apostelen en profeten. waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. O, dat we het toch niet zullen wagen met zand gronden. Al lijkt het nog zo geestelijk, maar dat we niet zullen rusten voor we gebouwd zijn op die steenrots die Christus is. Voordat we het mogen horen uit uw mond. En dat het zegel van uw geest erop gezet wordt. Ik zeg u, gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Of met welke andere woorden dat u dat ook doet, Heren. Maar dat die geest met onze geest mag gaan getuigen dat we kinderen God zijn. Overgebracht zijn uit de duisternis tot uw wonderbare genadelicht. Dat die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid onze hoop zal zijn. Eenmaal als die stonde slaat en dit lichaam sterven gaat. Als mijn geest opstijgt van de aardse woon tot die hemeltroon. Dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Laat dat, Heere, ons levenslied mogen zijn of worden. Wees u met ons het verder van deze zondag. Ook als de kinderen van de zondagsscholen bijeenkomen, geef ook daar alles wat nodig is. Bewaar ons deze dag, Heere, voor ongelukken, ook te midden van het natuurgeweld. Wilt u ons weer veilig thuis brengen? Geef ook dat we met het andere deel van de gemeente hier vanmiddag weer samen mogen komen. En geef ons zo een gezegende rustdag, waarin uw woord zijn kracht mag doen. Tot bekering, tot versterking, tot geloof en tot zaligheid. Wij vragen het u in de vergeving van onze zonden en om Jezus wil. Amen. Psalm 17 vers 4 zingen wij tot slot. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wil behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden en hen beschermt in het grootst gevaar. Het vierde van Psalm 17. Thank you. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
We moeten even een doek neerleggen, denk ik.